Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman en ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. We leven in het nieuwe normaal, waarin er niet in archiefkasten wordt gezeten. Ik zit nu onder de hoogslaper van mijn dochter, thuis. En ik ga bellen met Peter Buurman. Peter Buurman is van alles. Hij is onder andere schrijver van het boek, de roman Een Goede Nachtrust. Die kwam januari dit jaar uit. Ik heb het hier voor me liggen bij Das Mag. Heel erg leuk boek. Een wonderlijk boek, een interessant boek. Hij schrijft voor De Speld. Hij schrijft voor tv-programma's. Hij maakt de podcast Neutrale Kijkers over voetbal. Dus hij doet van alles. En ik ga met hem bellen omdat hij vanochtend twitterde dat hij 10 jaar op Twitter zit. Daar had hij een bericht van gekregen van Twitter. En dat vierde hij. En dat vind ik een glorieus moment. Het moment dat Peter Buurman op Twitter heet, die buurtvader, 10 jaar op Twitter zit. Dus tijd om er even bij stil te staan. Ik ga bellen met Peter Buurman. Peter, goedenavond.
Hallo.
Hoe is het met je?
Ja, wel goed eigenlijk.
Hoe was je dag?
Ja, nou ja, een beetje saai eigenlijk. Het was een beetje een grauwe dag. Waardoor ik rond 1 uur al het idee had dat de dag eigenlijk voorbij was. En daar ben ik toen aan gaan leven. En toen werd dat ook de werkelijkheid. Toen was mijn dag eigenlijk ook al een beetje voorbij.
Dat is eigenlijk best wel interessant, hè? Dat je gevoel over zo'n dag een self-fulfilling prophecy kan worden.
Ja, en ik hoefde vandaag ook nergens heen.
Ja.
Dan wordt het al gauw niks, zeg maar. Dan kan zo'n dag gewoon voorbij vliegen zonder dat je iets gedaan hebt.
Kan jij daar goed tegen als zo'n dag voorbij vliegt zonder dat je iets gedaan hebt?
Nee, ik heb aan het eind van de dag altijd wel spijt van.
Ja.
Maar op het moment zelf, dan ben ik eigenlijk altijd wel, dan kan ik daar wel van genieten om lekker niks te doen.
Maar dan heb je aan het eind van de dag komt het berouw.
Ja, ja. Nou ja, berouw, ja. Dan denk ik aan het eind van de dag denk ik wel van ja, ik had misschien wat meer kunnen doen of zo.
Ja. Hey, en
maar
ik...
ja.
Ja.
Nou ja, maar ja, dat is dan, ik bedoel, dat is ook niet zo erg. Ik bedoel, ja, kom er niet door in de problemen of zo.
Nou, er zijn mensen die dat echt zwaar opnemen, hè, dat soort dingen.
Nee, dat zo ben ik dan weer niet.
Nee. Hey, en ik bel je onder andere omdat je vanochtend had getwitterd dat je 10 jaar op Twitter Twitter zit.
Ja, eigenlijk was het wel een heel bijzondere dag.
Ja.
ik kreeg vanochtend een notificatie
van Twitter.
In de app.
Ja.
Vandaag is het 10 jaar geleden dat je een account hebt aangemaakt op Twitter. Deel deze belangrijke dag met anderen in je Twitter community.
Ja, dat heb je ook gedaan. En toen had je erbij gezet, 10 jaar Twitter, wat heeft het me veel gebracht? Werk, vrienden en het sluimerende gevoel dat de levenskracht uit me wordt gezogen, weggezogen. Terwijl ik eindeloos ruzies lees tussen mensen die ik helemaal niet ken.
Ja.
Ja.
Ja, dat is Twitter, hè?
Ja. Is dat nou, want ik vind jou een ontzettend grappige twitteraar. Denk jij lang na over een tweet?
Nee, niet echt. Het is, nee, volgens mij is Twitter ook echt, is daar ook niet voor gemaakt.
Ja, weet ik niet. Ik verdenk mensen er toch van dat ze soms gewoon heel lang zitten te broeden op de exact goede formulering, het goede grapje. En echt...
Maar ooit moest dat ook wel nog natuurlijk. Toen wel, eerst had je, wat was het, 140 tekens?
Ja.
Toen moest ik wel eens nadenken, want dan paste mijn grapje niet in één tweet.
Ja.
Maar tegenwoordig mag je hele boekwerken schrijven van Twitter.
Ja.
Dan hoef je daar ook niet meer over na te denken.
Daar is nog wel een maximaal aantal tekens, toch?
Ja, maar dat is 280 of zo.
Dat is zoveel, daar kom je toch nooit aan.
Nee.
Nee. Maar...
Ik denk, als ik er te lang over nadenk namelijk, dan is de conclusie eigenlijk altijd dat ik beter niks kan twitteren.
Ja, precies.
Dus ja, het zijn bij mij wel per definitie altijd gewoon een eerste gedachte.
Een opwellingje.
Ja. Misschien dat ik daar dan nog heel even over nadenk, maar niet veel langer.
Nee. En dat gevoel dat de levenskracht uit je wordt weggezogen, hè? Als je op Twitter ruzies tussen anderen zit te lezen. Dat is natuurlijk heel grappig. Maar is dat ook een klein beetje de waarheid?
Nee, een klein beetje.
Dat is de waarheid.
Zo voelt dat. Ik vind het ook grappig. Er werd best wel veel geliked, die tweet.
Ja.
Maar dat komt denk ik ook omdat heel veel mensen dat gevoel gewoon herkennen.
It's funny because it's true.
Ja, ik denk ook gewoon dat er gewoon heel weinig mensen op Twitter zitten die denken, nou ja, maar het is hier toch best leuk. Gewoon allemaal iedereen die op Twitter zit, haat het om daar te zijn. En toch zitten we er. Ja.
Weet je nog dat je daar opging 10 jaar geleden?
ja, niet echt meer. Ik kan me niet meer herinneren dat ik dat account ook echt maakte.
Heb je het gevoel, maar, dat je een decennium hebt doorgebracht op dat medium?
Nee. Het is wat dat betreft ook een beetje schrikken dat er wel opeens weer 10 jaar voorbij zijn waarin veel gebeurd is, maar ook, ja, tegelijkertijd ook weer niet zoveel.
Beetje zoals deze dag ook voorbij is gegaan.
Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, 10 jaar aan dat soort dagen zijn er voorbij gegaan.
Hoe oud was je 10 jaar geleden?
17. 17, ja.
En wat wilde je toen van het leven?
Ja, het is echt lastig te bedenken, maar ja, ik moest een diploma
even
nog halen.
Ja.
Ik had wel het idee dat gewoon wel ging lukken. Ik maakte me daar niet echt zorgen over.
Welke school zat je?
Ik zat in Eindhoven op school op het Van Maarland Lyceum.
Ja.
Leuke school.
Ja?
Maar daar was ik toen. En ja, wat ik van het leven... Ik denk dat ik toen al wel een beetje het idee had dat ik Nederlands zou gaan studeren. Dat vond ik in ieder geval wel het leukste vak op school. Dat ging ook het beste. Het stomme is, ik kon me op die leeftijd gewoon echt geen concrete voorstelling maken van hoe het leven zou zijn. En terwijl ik tegelijkertijd ook, ik zag mezelf niet op het kantoor zitten of zo.
Nee.
Dus er moest nog wel een hoop, ik moest nog wel wat dingen voor elkaar krijgen. Wat ik met die studie Nederlands wilde, dat wist ik ook niet precies. Dat leek me gewoon leuk. Dus ja, ik weet niet wat ik toen precies verwacht had. Ja, misschien eigenlijk wel ongeveer dit. Maar dat was wel een beetje wishful thinking.
En wat is dit geworden, Peter? Wat ben je eigenlijk? Je hebt natuurlijk, ik heb hier je boek voor me liggen. Dus je hebt sowieso een debuutroman geschreven. Dat is, dat is al een prestatie op zich natuurlijk.
Ja, uiteindelijk is dat, denk ik... Dat is het makkelijkste voor mensen. Dan kun je gewoon zeggen dat je een schrijver
precies
bent. Maar ik denk wat wel vroeger al een soort voornemen was. Ik was al de hele dag dingen op de computer aan het doen. Dus ik was dingetjes aan het schrijven. Ik was muziek aan het maken. Ik was een beetje rare filmpjes aan het maken. Dus ik was dat wel de hele tijd aan het doen. En dat deed ik gewoon van mijn lol natuurlijk. Maar toen dacht ik, ja, eigenlijk wil ik dit de rest van mijn leven. Maar dat ik er dan voor betaald krijg. Dus toen, vanaf dat moment ben ik wel gaan nadenken van hoe ga ik voor deze dingetjes ooit betaald krijgen? En kan dat überhaupt wel? En inmiddels hou ik het toch alweer een paar jaar vol.
Om daarvoor betaald te krijgen.
Ja.
Maar dat is grappig, want dat is eigenlijk een soort beroepsgroep, zou je kunnen zeggen. Van mensen die een soort humor bedrijven, schrijven, beetje monteren, beetje filmpjes maken, beetje muziek maken. Die, zou maar zeggen, zitten te vreubelen op hun computer. En dat, zou maar zeggen, hun werkterrein is.
Ja. Nou ja, kijk, ik moet mezelf ook steeds aan herinneren dat dus gelukt is. Dus die droom die ik had van ik wil eigenlijk dit doen.
Ja.
Een beetje computeren de hele dag. Dat nu al gelukt is. Daar moet ik mezelf soms aan herinneren. Omdat je vraagt je ook wel eens af, is dit het nou? Dit is het dus nou.
Hoe voelt dat dan? Voelt dat gelukt?
Ja, voelt heel gelukt. Ja, terwijl tegelijkertijd misschien dat ik er blijer mee was geweest als het niet zo gemakkelijk gelukt was, zeg maar. Als het niet zo vanzelf gegaan was.
Je hebt het gevoel dat er weinig worsteling aan vooraf is gegaan.
Ja, nou, worsteling inderdaad niet. Ik heb er wel best wel hard voor gewerkt. En het was wel tijdens mijn studie dat ik wel serieus probeerde stappen te zetten met schrijven bijvoorbeeld. Dat ik daar wel altijd mee bezig was. Maar ja, nee, echt worstelen kan ik het niet noemen. Daarmee zou ik mezelf echt te veel eer aan doen.
Als je dat gevreubel van jou worstelen zou noemen.
Mm-hmm. Ja, en ook, kijk, uiteindelijk voor mij het eerste moment dat ik dacht, nu kan ik misschien mijn geld hiermee verdienen, was, ik had gewoon stukjes opgestuurd naar de Speld, die ik had bedacht.
Ja.
En daar werden er op een gegeven moment een paar van geplaatst. En toen werd ik ook uiteindelijk uitgenodigd op de redactie om een keertje langs te komen. Ze wilden wel weten wie ik dan eigenlijk was. En toen kwam ik er pas achter dat ik betaald kon krijgen voor die stukjes die ik al geschreven had. En toen dacht ik van, misschien kan dit dus gewoon wel. En ik weet niet, daarvoor was het niet echt een worsteling of zo. En het was dus ook niet zo van, ik moet iets op de Speld krijgen, want dat wordt de gateway naar zo'n bestaan of zo.
Nee.
Ik had daar gewoon niet echt een concreet idee van. Nee, dus worstelen al helemaal niet.
Nee. Dus je bent eigenlijk heel blij dat je gekomen bent waar je nu bent op je 27ste. Want ik neem dan aan dat je 27 bent als je 10 jaar geleden 17 was.
Nee, dat klopt precies.
Ja, dat heb ik helemaal goed uitgerekend. Maar je denkt wel van, ja jongens, waar zijn de zweetdruppels? Of het echte, waar is de tegenslag? Daar zit je nog een beetje op te wachten.
Ja, ik maak wel eens, niet een heel leuke grap, maar ik maak wel eens een grap. Of ik denk wel eens van, misschien, weet je wel, ik heb misschien wel iets onder de leden, nu al. Wat dan over een paar jaar uitkomt of zo. En dat ik dan zal denken van, oh ja, zie je wel.
Ja, precies. Ik dacht
het, het leek heel lekker te gaan, maar eigenlijk was je gewoon aan het afstakelen.
Precies. Nou, zoals we allemaal nu iets onder de leden hebben eigenlijk.
Ja, precies. Wat ook, nou ja, kijk, zo'n tegenslag, dat had nou ook weer niet gehoeven.
Nee.
Vind ik ook heel jammer voor de andere mensen.
Zo universeel had het nou ook weer niet gehoeven. Dat je de hele wereld mee zou trekken in je ondergang.
Nee, precies.
In jouw eigen persoonlijke ondergang.
Sommige mensen hebben al genoeg tegenslagen, zeg je.
Ja, dat we nu allemaal moeten boeten voor de gemakkelijke weg die Peter Buurman tot nu toe heeft afgelegd.
Ja, nee, misschien is dat het wel. Dat zou kunnen, ja. Hey, en tegelijkertijd, ik voel me daar ook een beetje schuldig. Kijk, thuisblijven is voor mij dan ook weer niet zo heel erg moeilijk.
Nee, want je werk is computeren.
En zoals vandaag, dan doe ik toch al niet zoveel. Dus dan heb ik ook niet de drang om naar buiten te gaan of zo. Dus ja, kijk, ook dat is dan voor mij weer niet zo heel moeilijk.
Hey, en Peter, ben jij iemand die ook maar enigszins gebukt gaat onder het leven?
Goed, waarom vraag je dat? Geef de indruk dat ik niet gebukt ga onder het leven.
Ja, die indruk geef je.
Kijk, ik heb wel echt periodes gehad dat ik wel echt... dat het allemaal nog niet zo vanzelf leek te gaan. En dat wil ik dan ook geen worstelen noemen.
Nee.
Maar dan kon ik wel moeite hebben om 's ochtends mijn bed uit te komen, bijvoorbeeld. Ik vond het echt verschrikkelijk tijdens mijn studententijd dat ik dan... Weet je wel, schoonmaken bijvoorbeeld. Dan dacht ik, ja, nu maak ik het schoon. En dan ben ik het straks weer vies aan het maken. En dan moet ik het daarna weer schoonmaken. Daar kon ik altijd zo...
Ja.
Dit is natuurlijk ook... Ja,
de zinloosheid van het leven viel toen ineens heel zwaar op je.
En dit is dan ook wel weer een heel... Heel hoe zeg je dat? Het is ook wel vanuit de positie van privilege dat je over zoiets dan rot kan voelen. Maar ja, nee, kijk, ik heb wel periodes gehad dat ik niet zo lekker in mijn vel zat, maar... gebukt onder het leven. Nee, ik vind het over het algemeen wel leuk. Het leven.
Heb je altijd vertrouwen gehad in wat je kon?
Ja, dat denk ik dus wel. Ik denk dat wel iets is wat me geholpen heeft. Dat ik daar op een of andere manier... Ik had dus geen concreet beeld van dat ga ik doen over 10 jaar. Maar ik had wel het idee van dat zoiets toch zou moeten kunnen... lukken. Ik heb daar inderdaad niet heel erg aan
En zoiets als dus dat computeren. En een beetje humor bedrijven.
Ja, schrijven. Creatieve dingen maken. Het is, op een gegeven moment had ik wel het moment dat het zo was. Toen studeerde ik en toen was het wel een ding van, ga ik nou een baantje nemen, zodat ik meer geld heb en meer dingen kan doen?
Ja.
Of neem ik geen baantje en heb ik meer vrije tijd om al die dingen te doen die ik zelf graag wil doen.
Ja.
En dat was op dat moment een beetje een rare beslissing.
Om het baantje niet te nemen?
Ja, dat ik toen een discussie had met mijn ouders, dat kan ik me nog wel herinneren. En dat ik toen inderdaad dacht, van, ja, als ik nu die tijd kan investeren in dingen schrijven en dingen maken, dan denk ik dat zich op een gegeven moment gaat uitbetalen. Zonder daar een aanleiding voor te hebben
om daar ook maar ergens op te kunnen vertrouwen.
Ja. Dus dat voelde ik. En misschien dat ook wel geholpen heeft om er toen ook wel aan te committeren. Om dan wel te denken van, ja, dan moet ik nu ook wel echt mijn best gaan doen. Want anders kan ik beter een baantje gaan nemen.
Ja.
Maar ja, dat moment kan ik me wel herinneren dat ik dat echt dacht. Ik dacht van, ja, als ik nu veel films ga kijken, veel ga lezen en veel dingetjes ga proberen te maken, dan gaat zich dat op een gegeven moment uitbetalen. Maar dat sloeg op dat moment
helemaal nergens op.
Achteraf wel, maar op dat moment zelf was dat natuurlijk overmoed. Of inderdaad, misschien toch dat ik van nature toch niet zoveel aan mezelf twijfel.
Nee, dan moet je inderdaad door een diepe arrogantie of door een soort diepe kunstenaarsdrift gedreven worden.
Ja.
Ja, dat je denkt, het kan niet anders dan zo moeten.
Ja, en dan vaak achteraf, weet je, ook met een boek, dacht ik van tevoren, ja, Ik had 5 jaar Nederlands gestudeerd, allemaal boeken gelezen. En dan dacht ik, ja, dat moet ik toch ook kunnen? Ik moet toch ook gewoon een boek kunnen schrijven? Maar ja, dan, terwijl je ermee bezig bent, kom je er dan achter van, oh ja, het is toch echt wel een stuk moeilijker dan ik had gedacht. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, als ik van tevoren had geweten hoe moeilijk dat zou zijn, dan ja, weet ik ook niet of ik er dan wel aan was begonnen of zo. Dus die overmoed helpt me dan ook wel weer om het wel te doen.
Was het zo moeilijk om dat boek te schrijven?
Ja, maar eigenlijk vooral omdat ik, ja, ik denk, als ik het tweede boek ga maken, ga ik dat wel anders aanpakken. Dat ik me namelijk ook had voorgenomen om niet echt een idee te hebben. Ik had wel een idee voor het begin,
ja.
Maar wat het precies moest worden, daar had ik echt nog niet echt een idee van.
Maar
hoe het zou moeten eindigen. En ik dacht gewoon van ja, dat wil ik gebruiken, omdat je op die manier wat frisser en meer improviserend kunt schrijven. Maar ja, dat zorgde er soms ook wel voor dat ik dan echt dagen had van waarop ik dacht van, waar gaat dit heen? Wat ben ik aan het doen?
Oh ja?
Ja.
Sloeg de twijfel toe?
Ja, twijfel, weet ik niet.
Maar verbazing over waar je mee bezig was?
Ja, en nou ja, misschien ook wel twijfel dat ik dan wel echt dacht van, ja, maar hoe krijg ik dit in godsnaam nog af? Of hoe ga ik hier nog iets fatsoenlijks van maken? Maar dat lukte dus eigenlijk pas op het moment dat ik al die gedachten dan ging gebruiken voor het verhaal. Dus dacht ik, ja, ik weet niet hoe het verder gaat, maar misschien weten mijn personages dan ook niet hoe het verder moet. Toen ben ik daarover gaan schrijven en toen ging het wel weer lekkerder. Toen kwam het vanzelf weer op gang.
Je hebt je eigen twijfel bij je personages geïmplanteerd.
Ja.
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 En dit is allemaal gebeurd in de bibliotheek aan het Javaplein in Amsterdam.
Ja.
Want dat schrijf je op het eind. Vrijwel alles in het boek is geschreven in de openbare bibliotheek aan het Javaplein in Amsterdam. Ik wil de mensen daar bedanken voor het bewaren van zo'n belangrijke publieke ruimte. Tijdens het schrijven zat er naast mij soms een man te snurken. Er zouden meer plekken moeten zijn waar dat kan.
Ja.
Leg uit.
Dat vind ik wel, ja.
Ja, waarom vind je dat?
Nou, ik woon in een best klein huis. Dus ik kom er thuis, als mijn vriendin ook thuis was, vond ik het lastig om me dan helemaal af te zonderen. Om me te concentreren op het schrijven van dat boek. Dus dan ging ik steeds naar de bibliotheek op het Javaplein waar ik vlakbij woon.
Ja.
En daar heb je gewoon studieplekken. En daar ging ik dan zitten. En wat heel handig was dat ik had de code van de wifi niet. Dus dan kon ik ook niet de hele tijd op internet. Dat is ook als je op je laptop een boek zit te schrijven.
Belangrijke tip.
Ja, dan gaat Twitter de hele tijd al voor je. Weet je wel, zonder dat je het door hebt, zit ik dan inderdaad toch weer de ruzies te lezen.
Precies,
van,
en wordt die levenskracht eruit je gezogen?
Maar ik vond dat ook echt een heel fijne plek. Omdat de bibliotheek is natuurlijk een publieke ruimte. Iedereen mag er gewoon naar binnen. Sommige mensen gaan in een cafeetje zitten werken. Maar dan, weet je wel, dan komt er toch de hele tijd iemand naar je toe die zegt, wil je misschien nog iets kopen?
Ja.
En dan staat er ook van die muziek aan, die volgens mij ook een beetje bedoeld is om je geest in slaap te zingen.
Ja.
En dan gewoon in zo'n publieke ruimte waar gewoon de hele buurt binnenkomt lopen, waar mensen samen koffie zitten te drinken en waar mensen niet komen om te studeren, maar om gewoon eventjes in slaap te vallen.
Ja.
Dat er dan dus ook niet iemand komt van, hey, meneer, u mag hier niet slapen. Dat vond ik wel een heerlijk idee of zo. Dat voelt gewoon nog wel eens een heel eerlijke plek. Dat hij niet meteen, weet je wel, wakker gemaakt. Dat hij gewoon even lekker rustig kan slapen.
Ja.
Dus dat vond ik wel een fijne plek om dan dat boek te schrijven.
Daar voelde je je oké. Omdat er ook gesnurkt kon worden en jij kon dan rustig aan je boek werken. Ben je daar gevoelig voor zo'n omgeving?
Hoe bedoel je? Voor een café bijvoorbeeld?
Ja, dat je op de ene plek niet gewenst voelt en op de andere plek juist wel. En wat er allemaal om je heen gebeurt aan geluid en wat mensen van je willen of niet van je willen enzovoort.
Ja, weet ik niet. Nee, maar ik ga me wel zitten ergeren als ik in zo'n cafeetje zit. En daar zitten dan natuurlijk wel de hele tijd ook mensen te babbelen met elkaar.
Ja.
Dan ga ik waarschijnlijk dan toch weer luisteren naar wat ze allemaal tegen elkaar zeggen. En dan zijn er weer kinderen aan het spelen. Dat is natuurlijk wel het fijne aan een bibliotheek. Is dat is me hangt nog wel een soort idee van.
Dat je daar stil moet zijn.
Ja.
Behalve dat er een beetje gesnurkt wordt.
Ja. En daar houdt dan ook niet echt iedereen zich aan. Maar ja, ik weet niet. Ik vond het gewoon een heel fijne plek om dat te doen. En het was ook fijn om maar gewoon één plek te hebben waar ik dat allemaal deed. Want dan ja, had ik het gevoel dat ik dan ook automatisch in die stand terecht kwam als ik daar eenmaal zat.
Ja, als jij de bibliotheek liep, dan was je de schrijver geworden.
Ja, en kijk, als ik thuis, als ik dan heel eventjes vastliep of zo met schrijven, en dan sta ik gelijk op, ga ik een beetje rondlopen door het huis, dan sta ik opeens te stofzuigen of zo. Terwijl, ja, in zo'n bibliotheek, dan is het eigenlijk al, er slapen mensen, maar ik heb dan al het idee van, het is eigenlijk al raar als ik nou opsta en een beetje ga ijsberen.
Ja.
Dus dan ben ik gewoon gedwongen om daar te blijven zitten en om gewoon alleen maar na te denken om welke zin moet er nu komen.
Hoe je dat boek uit je vingers kon krijgen.
Ja.
Ja.
En op die manier werd ik toch gedwongen om dan gewoon, want om dan naar huis te gaan zonder iets geschreven te hebben, dat voelt ook niet fijn.
Nee, is niet goed.
Dus dan gooide je er soms gewoon een paar honderd woorden uit en dan dacht ik een dag later, dacht ik, nou, dit is eigenlijk toch beter dan ik gisteren dacht of zo.
Ja.
Dit is misschien toch bruikbaarder dan ik dacht.
Toen je dat boek klaar had, Peter, had je er toen een gevoel over? Had je een idee of het goed was of slecht? Of,
Het was sowieso veel beter dan mijn eerste versie. Want ik had op een gegeven moment een eerste versie. En dat had al heel veel moeite gekost. En ik kan nu al bijna niet meer bedenken wat er in die eerste versie precies anders was. Maar ik heb het vrij radicaal omgegooid daarna. En dat voelde als zo'n heerlijke beslissing dat toen die tweede versie eenmaal af was, dat ik toen wel echt dacht, ja, dit is zoveel beter dan wat ik in eerste instantie dacht dat het zou worden. Dus dat was wel een fijn gevoel. En verder ook daar gold eigenlijk voor een soort naïviteit, dat ik ook geen idee had hoe ik het zou vinden op het moment dat het boek in de winkel zou liggen, dat mensen het zouden lezen, dat de recensent iets over zou schrijven. Ik kon me daar niet echt een voorstelling van maken hoe ik dat zou vinden. Dus ja, ik was eigenlijk best wel ontspannen toen. Ik dacht, oh ja, het is af.
Je bent wel een vrij argeloos levend iemand, hè, Peter?
Ja, in dit gesprek kom ik op die manier naar voren. Maar
ja, dat is zo.
Zo zie ik mezelf dan ook weer niet echt argeloos.
Maar dat komt omdat je argeloos bent. Daardoor zie je je eigen argeloosheid niet.
Ja.
Maar dat is toch heerlijk? Dat is toch een grote kwaliteit om een argeloos levend iemand te zijn? Om niet overal, om niet de hele tijd 10 stappen vooruit te denken. Niet je de hele tijd af te vragen of je iets wel kan. En dan tot de conclusie te komen dat je het waarschijnlijk niet kan. Om te denken.
Maar het is dan ook weer niet zo dat ik. Ik ben misschien wel naïef, maar ik ben niet onvoorbereid of zo. Dus het is ook weer niet dat die argeloosheid ervoor zorgt dat ik half werk lever.
Nee.
Ik probeer ook altijd wel.
Je bent wel grondig.
Ja, dat probeer ik in ieder geval. Ik probeer mezelf er wel toe te zetten om dat te zijn. En daarom kan ik ook wat argelozer zijn. Want dan kan ik misschien nog denken van, nou ja, ik heb, en dat was bij het boek ook wel zo, gewoon dacht, dit is het gewoon.
Ja.
Ik heb hier ruim een jaar heel hard mijn best op gedaan.
Dan moeten ze
op dit moment gewoon niet zijn.
Nee, precies. Hier moeten ze het maar mee doen.
Ja, en dat was wel ook gewoon een prettige beslissing, want het had ook zomaar weer gekund dat ik wel weer was gaan twijfelen en dan weer was gaan sleutelen aan die tweede versie en daar dan weer een derde.
Ja, op een gegeven moment is het ook klaar.
Dan stopt het gewoon nooit. Terwijl, kijk, ja, nu kijk ik naar dat boek. Het is nou ook alweer een half jaar geleden.
Ja.
Ik denk, ja, het had allemaal weer veel beter gekund. Maar dat is volgens mij, die stap had ik nooit kunnen zetten als het niet ook uitgebracht was.
Nee.
Was het niet. Dus, het was een goed moment. En zo voelde dat op dat moment ook wel. Als een juist moment om er een streep onder te zetten.
En het eruit te gooien.
Ja.
Ja. En bij een tweede boek ga je het allemaal anders doen.
Ja, veel beter natuurlijk.
Veel
hè?
Beter. Dat wordt echt je meesterwerk. Hé, en Peter, je hebt ook rood haar, hè?
Ja.
Hoe is het om rood haar te hebben?
Zo, opeens. Maar ik heb het eigenlijk altijd wel als prima ervaren. Maar ik heb wel heel gauw besloten dat ik er ook niet echt een ding van wil maken of zo.
Nee? Dus ik wil je wil het niet uitdragen?
Nee, kijk. Je had ook altijd mensen die gaan dan tegen je zeggen, nee, maar ik vind het schitterend. Oh, ik zou het ook graag. Ik zou zo graag rood haar willen. Terwijl, zeg maar, ik kan er niks aan doen dat ik dat heb.
Nee,
dus
maar ja.
Als iemand je er een compliment mee geeft, dan denk ik, ja, ik heb er niks voor gedaan.
Je kan er ook niks aan doen dat je grappig bent.
Nee, en kijk, dezelfde reden dat mensen het heel mooi vinden, op het moment dat je dat ontvangt, en dan zet je ook de poorten open voor mensen die het heel stom vinden, of die er grapjes over willen maken, of die precies. Je ermee willen pesten.
Ja.
Terwijl op het moment dat je besluit, dit vind ik gewoon onbelangrijk, dan of iemand het nou mooi vindt of lelijk, dat maakt dan ook niet zo gek veel mee uit. Het is natuurlijk ook wel fijn dat met rood haar heb je verder ook niet echt een achtergestelde positie. Je hoeft het niet, weet je, je kan het aan mijn naam niet zien dat ik rood haar heb.
Nee. Dus je wordt niet gediscrimineerd op de arbeidsmarkt vanwege je rode haar.
Nee. Nee, niet dat ik weet.
Nee.
Niet dat ik weet. Maar, ja, ik, dus, ja, om dat te zeggen dat ik het leuk vind, ja, dat kan het ik dan eigenlijk niet zeggen.
En geloof jij erin dat er karaktereigenschappen horen bij rood haar? Dat het vurige mensen zijn of koppige mensen? Of,
ja, maar, wil ik meteen, daar voeg ik meteen de ma aan toe.
Ja.
Dat komt doordat er de hele tijd op gewezen wordt. Daardoor krijg je denk ik een bepaald karakter.
Maar
iemand ziet jou en weet meteen dat je rood haar hebt. Dus daar word je door gevormd. Mensen hebben onmiddellijk iets aan jou om aan te wijzen. En ik denk wel dat...
En dat maakt je tot een vurig type?
Ja, dat weet ik niet.
Nou, maar vind ik wel een interessante theorie. Dat de manier waarop er gereageerd wordt, op je haarkleur gereageerd wordt, dat je karakter vormt op een bepaalde manier. En dat daardoor het idee bestaat dat mensen met rood haar een bepaald karakter hebben, omdat ze rood haar hebben. Wat ook zo is, maar dat is dus vervolgens wel door ervaring ontstaan, dat karakter.
Ja, ik kan me niet voorstellen dat die karaktereigenschappen, zeg maar, net als het rode haar,
bij dat pigment horen.
Aangeboren zijn. Nou. Nee, dat lijkt me heel sterk, maar ik heb er niet voor gestudeerd. Dus ja, als het wel zo is.
Heb je het er wel eens over gehad met een collega roodharige?
Nee, maar er is altijd wel een soort, ja, hoe zeg je dat?
Onderling begrip?
Wederzijds respect.
Ja?
Ja, je kijkt elkaar aan en dan weet je eigenlijk al genoeg. Nee, ja.
Dan knik je wat even.
Wat ik wel altijd heb gedacht, was, ik vond het eigenlijk ook wel, eigenlijk is het rood haar, dat is er wel prettig aan, is dat mensen kijken meteen daarnaar. Dus op de middelbare school of op de basisschool gaan ze meteen daar grapjes over maken. Waardoor ze misschien net iets minder oog hebben voor je andere tekortkomingen, waar ze mij veel harder mee hadden kunnen pakken.
Precies.
Die hebben ze dan laten schieten, omdat ze zich helemaal blind gestaard hebben op mijn rode haar.
Ja.
En
jij had al besloten dat je je onkwetsbaar zou maken voor alle hulde of pesterijen over je rode haar. Dus daarmee heb je ze meteen ook onschadelijk gemaakt. En ze hadden je nog veel harder kunnen treffen.
Ja, nou ja, en alsnog. Ja, ik bedoel, het is ook niet zo van dat je besluit dat je daar niet op wil laten pakken. En dat het dan ook meteen lukt. Dus er zijn echt wel momenten geweest dat ik dacht, ik bedoel, er waren echt momenten dat ik het niet leuk vond om erop aangesproken te
worden. Weet je nog
dat het me wel raakte. Zeg.
Weet je nog zo'n moment, Peter?
Ik denk op de... Oh, dat was op de middelbare school. Of nee, basisschool.
Ja.
Toen een jongen die een klas boven me zat, toen waren we na school aan het voetballen. En die heeft toen aan mijn haar getrokken. Ik weet niet meer precies wat hij er toen over zei, maar dat herinner ik me nog wel. En ik herinner me dat ik op diezelfde basisschool op een gegeven moment met een vriendje naar huis liep. En dat het vriendje probeerde mij toen te troosten. En die zei toen tegen mij, Peter, jij hebt goud haar, zei hij tegen mij. Dus echt, we kunnen dat allemaal afknippen en daar heel rijk mee worden. Dat was een jongen van 7 of zo, die zei dat tegen mij. Om mij op te beuren. Maar rijk zijn we niet geworden.
Nee, en opgebeurd ook niet.
Nou,
ofwel?
Ik vond het wel echt een heel grappige opmerking.
Ja, ja, ook wel een beetje weird.
Ja, maar dat waardeerde ik wel in die jongen. Was ook wel een beetje weird hoor, maar wel echt heel aardig.
Wat voor jongen was dat?
Hij was bijvoorbeeld ook helemaal gek van, op vrij jonge leeftijd al van horror. Dus heel veel horrorfilms.
Ja.
Dus echt, maar dan ook echt een beetje de classics. Dus Nightmare on Elm Street en zo. En dan had hij ook daar had hij ook van die poppetjes en zo. Van die action figures van.
Ja.
En dat was gewoon volledige fascinatie van hem alleen of zo. Het was niet dat ik dan ook die films ging kijken.
Nee.
Het was gewoon echt, dat vond hij helemaal vet. Ja, ik weet niet. Natuurlijk, ik ben hem wel uit het zicht verloren inmiddels.
Maar jullie waren toen heel goed bevriend.
Ja. Maar we gingen al wel weer naar een andere middelbare school. Dus toen was het eigenlijk alweer de vriendschap al wel weer voorbij. Volgens mij werkt hij inmiddels in de zorg.
Oké.
Okay. Ik weet niet of hij dat nog steeds doet. Maar,
okay. Ja. Maar goed, hij heeft met die opmerking met dat gouden haar, heeft hij toch wel sowieso een belangrijk moment in jouw leven gemarkeerd.
Ja.
Ja.
Nou, ik vind het ook wel knap dat je op die leeftijd zo grappig kan zijn.
Ja, of wijs.
Ja, wijs ook, ja.
Grappig en wijs, ja. En hoe is het op Twitter momenteel? Na 10 jaar?
Weet ik niet. Ik denk, ook wel minder leuk eigenlijk, hè.
Ja?
Of ik ben zelf, dat denk ik wel.
Of je bent er zelf uitgegroeid.
Ja, dat zou kunnen.
Heb jij het idee in de afgelopen 10 jaar wat gouden Twitterjaren zijn geweest voor jou? Wanneer heb je er het meest van genoten?
Ja, ik denk bij mij is de hoeveelheid tijd die ik in Twitter heb gestoken is altijd wel verbonden aan de hoeveelheid tijd dat ik me verveel op een dag. En ja, tijdens mijn studie heb ik wel echt, en dat waren dan ook echt wel voor mijn gevoel leuke jaren online. Dus 2014 en 2015 of zo.
Ja.
Toen verveelde ik me gewoon heel veel. Dus dan heb je ook de hele tijd om, om grapjes online te zetten en om interactie aan te gaan met mensen en om domme geintjes uit te halen. Maar ja, bij mij is het ook zo, naarmate ik meer werk kreeg, ja, dan ging ik natuurlijk niet mijn grappen gratis op Twitter gooien. Dan vind ik daar toch, ja, dan ga ik die grappen, ga ik dan proberen om er iets meer van te maken.
Om ze te verkopen.
Ja, precies.
Ja.
Of om er dan een speldartikel over te schrijven of wat anders.
Ja.
Dus ja, ik denk deels zal het met mezelf te maken hebben, maar verder is het natuurlijk, het is gewoon zo'n ontzettend rare, ongezellige plek.
De plek waar niemand wil zijn.
Nee, nou ja, en dat toch de hele tijd is. Dat vind ik wel echt heel grappig. En zelf zit ik dus ook de hele tijd wel die dingen te lezen. Dus ik ben er zelf net zo goed onderdeel van. Maar
het is ook de zwakte het is ook de zwakte van de mensen, Peter. Ons gehang op Twitter.
Ik heb wel het gevoel dat het ooit grappiger was. Dus dat er wel echt meer grappen gemaakt werden. Dat echt minder is geworden. Wel echt een meer medium is geworden waar mensen denken dat je er ook echt kan discussiëren. Wat ik ook heel stom vind zijn dan van die soort invul-tweets. Dat je, ja, alsof het een soort vriendenboekje is. Dus dat iemand dan zegt van reageer met wat je favoriete film is. Of zo. En dan gaat iedereen dat doen. Ik heb het gevoel dat dat toch altijd wel een moment is waarop op een sociaal medium een beetje verzadigd begint te raken.
Ja.
Ik heb het gevoel dat het ooit stimuleerde het mij nog wel om creatief te zijn. En dan kon ik daar ook mensen in de gaten houden die ik erg waardeerde. Ik heb het gevoel dat doet het voor mij nu minder.
Ja.
Het sust dat eerder in slaap, die creativiteit, dan dat het dat in me wakker maakt.
Ja. Gek, hè? Ja. Hoe die dingen gaan.
Ja. En dan inderdaad, mensen zitten dan gewoon ruzie te maken. En toch zit ik dat iedere keer weer te lezen.
Ja.
Daar is het denk ik toch ook wel voor gemaakt, uiteindelijk. Voor ruzie maken.
Ja, zou het ervoor gemaakt zijn? Of heeft het die functie gekregen? Ze zullen toch niet ooit hebben bedacht, we gaan een plek maken waar mensen ruzie kunnen maken?
Nee, dat is waar.
Toch?
Het begon ook gewoon met van, ik ga nu even boodschappen doen.
Ja, precies.
En zo was het ook echt nog wel meer toen.
Ja.
Maar ik denk wel dat het algoritme beloont ruzie maken wel, denk ik. Omdat het wil zoveel mogelijk engagement creëren.
Ja.
Dus ik denk wel dat het zo is dat op het moment dat je lekker heen en weer aan het schelden bent, dat het algoritme dan denkt, ah kijk, dit is een account met veel...
Die gaan we flink pushen. Ja.
Of als je iets doms zegt en 500 mensen reageren op jouw tweet. Wat is dit dom, zeg?
Ja.
Ja, dan is dat voor het algoritme een reden. Ah, dit is een succesvolle tweet.
Ja.
Hier willen mensen graag op reageren.
Heb jij ooit een echte ruzie uitgevocht op Twitter?
Nee, dat denk ik niet.
Nee?
Nee. Nee. Ik heb wel mensen geplaagd op Twitter. En ik heb ook, ik denk dat iedere Twitter gebruiker ooit één keer heeft geprobeerd om, weet je, er reageert een totale weirdo, een of andere kapotgek reageert op je tweet. Elke Twitter gebruiker heeft één keer geprobeerd om het gesprek aan te gaan met zo iemand, in de overmoed van, ja, maar ik kan deze persoon
redden. Ik ga het uitleggen.
Redden. Ik kan deze persoon redden. En gewoon met 2 of 3 tweets was ik zo diep in een soort modder getrokken door die gast. Ja, dat was geen ruzie, maar het was, ik voelde me wel heel smerig daarna. En dat was ook wel het moment waarop ik dacht, oh ja, dit moet je dus gewoon niet doen.
Nee.
Het heeft geen enkele zin.
Ja, het is er dus, dat medium. Je zit erop. Je besteedt er nog tijd aan. En tegelijkertijd is het meer een soort vervelende bromvlieg.
Ja, dat is het. Ja, een bromvlieg.
Nou ja,
het voelt soms ook een beetje als een soort roddelblad lezen.
Ja.
Zo van, het heeft niet echt een echte consequentie voor je leven, maar je wil toch even weten wie er nu weer ruzie hebben met elkaar.
Ja.
En dan toch, daar kan ik dan toch alweer over praten met vrienden die ook op Twitter zitten. En dan tegen elkaar zeggen van, nou, die 2 hebben weer ruzie. Heb je dat gezien? Dat is belachelijk, hè?
Blijkbaar zijn er behoeftes in ons die vervuld moeten worden zonder dat we er verder ook maar iets aan hebben.
Ja, en ik denk aan de andere kant ook wel dat het een beetje niks doen is ook niet per se verkeerd. Maar ik denk wel, je wordt steeds in allemaal piepkleine rabbit holes gezogen. En ik weet niet of dat helemaal goed is voor
je
geestelijke gezondheid.
Nee.
Dan kan je echt beter
een boek lopen. Een boek lezen.
Ja, precies. Dat merkte ik ook wel tijdens de...
Hoeveel boeken je had kunnen lezen in die 10 jaar dat je op Twitter hebt gezeten?
Ja. Nee, dat ga ik nooit uitrekenen. Op het moment dat ik daarachter kom, afgelopen met de argeloosheid.
Precies. Je had de hele Russische bibliotheek kunnen lezen. Makkelijk.
Ja, en ook dan had ik heel veel boeken ook nog niet gelezen.
Dus dat is waar. Dat is waar. Ben je al aan je tweede boek bezig, Peter?
Ja, maar wel alleen nog maar in mijn hoofd. Dus er staan wel wat dingen op papier, maar ik ben nog niet volle kracht vooruit aan het typen.
Okay.
Ook omdat de bibliotheek nog heel lang dicht was. Of in ieder geval de studieplekken waren nog niet beschikbaar. Volgens mij is dat nu wel weer
zijn
zo.
Zijn die open? Okay, dat is goed nieuws.
Er zijn wel plannen. Ik heb ideeën waar ik zelf wel zin in krijg om daarmee aan de slag te gaan. Maar ja, dan moet ik nog even de rust vinden.
Vind de rust, Peter. En doe het.
Ja, terwijl je dat zegt, hoort bij jou op de achtergrond heel hard. Is het een hond?
Ja, het is een soort hysterische hond die buiten aan het blaffen is.
Ja.
Wegwezen. Hij houdt ook meteen op. Heel goed.
Hij heeft het gehoord.
Hij heeft geluisterd. Peter, ik zou zeggen, ga van Twitter af. Nee hoor, blijf maar op Twitter. Waarom heet je eigenlijk buurtvader? Even tot slot.
Ja, nee, dat is... Kijk, je denkt Peter Buurman, best wel unieke naam.
Ja.
Hoeveel mensen zijn er nou die zo heten? Niet zo heel veel, maar echt een stuk of 5.
Ja.
Maar 1 van die 5 is eigenlijk op alle sociale media sneller met het opeisen van de naam Peter Buurman.
Dat meen je niet.
Ja, dat meen ik wel. Dus de eentje is me altijd te snel af. En dan moet ik wat anders verzinnen. En ja, het is ook weer niet dat ik hier heel blij mee ben, maar dit is het nou eenmaal. Ik had ook een andere vriend van me, of die heb ik nog steeds eigenlijk. Kijk, mensen denken bij de naam Peter Buurman ook altijd dat het grappig is. Of zo. Omdat je hoort het niet vaak. Het is een woord dat ze kennen. Dus in de klas was het ook vaak. Dan werd er iemand aangewezen om naast mij te zitten. Dan werd je zo naast elkaar gezet.
Ja.
Dan moest diegene al lachen. Die zei dan, haha, ik zit naast
de buurman.
Naast jou.
Ja.
Naast de buurman. Maar diegene dacht op dat moment waarschijnlijk van, hier is een arsenaal aan grappen waar ik nog het hele jaar mee vooruit kan. Maar dat is de enige grap die je ermee kan maken. Daarna is dat zo'n beetje klaar.
Ja.
Maar ik had dus 1 vriend die had elke keer weer een andere variatie. En die noemde mij op een gegeven moment Peter Buurtvader. En dat klonk wel grappig. Toen heb ik dat gebruikt.
Okay. Dus het ene grapje wat er gemaakt is. Ik vind het niet een heel sterk grapje. Dat heb je gewoon als je Twitternaam gebruikt.
Nee. Kijk, dit ene ding was ook niet per se een sterk grapje. Maar er was wel. Ik had 1 vriend die wat verder. Die toch die wereld wat verder verkende dan.
Ja.
Ik zit naast je.
En daar hou je van. Van mensen die de wereld een beetje verkennen.
Ja, precies.
Van de grapjes. Daar moet je gewoon, daar val jij gewoon voor als een blok.
Ja.
Ja. Oké, buurtvadertje. Je zit eraan vast.
Ja.
Ja, het is net zoiets als...
Wij allemaal.
Als bandnaams die, die verzonnen zijn toen ze 17 waren. De Beatles. Ja. Ik bedoel, een stomme naam is dat.
Maar dat is natuurlijk ook, dat kon ik ook al niet meer doen. Want dat waren zij al. Ik kon niet nog de
Beatles was je echt wel laat mee. Ja. Oké, Peter. Ik hoop heel erg dat je tweede roman vorm gaat krijgen. Ik hoop heel erg dat je je argeloze zelf blijft. Dat mensen je niet te hard vallen op je rode haar. En dat je lekker blijft doorbuurtvaderen. Kijk je uit naar het nieuwe voetbalseizoen?
Ja, eigenlijk wel.
Ja?
Het afgelopen voetbalseizoen heb ik gewoon opgegeven op een gegeven moment. Toen dacht ik, ja, dit is een soort formaliteit. Die competitie moet afgemaakt worden, maar voor niemand is dat echt leuk. Maar ik ben wel bereid om in het nieuwe voetbalseizoen gewoon weer met een open blik en vol goede moed in te gaan.
En die open blik ga je ook weer met ons delen, of niet?
Dat denk ik wel. Ja, dat is wel de bedoeling.
Ja, oké, heel goed.
We moeten weer opnieuw voetbal leren kijken, hè? In het nieuwe normaal.
Ja, is het anders? Zou het anders voetbal kijken zijn? Met
dat weet ik niet.
Ja.
Daar moeten we nog achter komen.
Ja.
Ik denk het wel.
Ik denk het ook. Ja. Nou, we gaan het meemaken. Oké, Peter, dank je wel.
Ja,
gefeliciteerd met 10 jaar op Twitter.
Ja, dank je wel. Dank je wel. Fijn om op deze manier nog even bij stil.
Ja, toch? Goed om het heel eventjes de aandacht te geven die het verdient.
Ja.
Tot later.
Tot later.
Dit was Met Groenteman in het Nieuwe Normaal met Peter Buurman. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maakte deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren via alle mogelijke manieren op deze podcast. U kunt ons mailen podcasts@volkskrant.nl. U kunt ons volgen op Instagram @metgroenteman. En geef ons vooral lekker veel sterretjes.
Ik lees de Volkskrant omdat kennis van zaken hebben mij geruststeld. En ik mij daardoor sterker in mijn schoenen voel staan. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl/nu. En lees de krant tot wel 8 weken voor maar €4. Stop vanzelf volgens de actievoorwaarden.